Er werd een keer een conferentie gehouden in Engeland. Het is intussen alweer heel wat jaren geleden dat het gebeurde. En op die conferentie werd nagedacht over de vraag waarin het geloof, het christelijk geloof, anders was als je het vergelijkt met de andere religies die we hier op de wereld hebben. En de theologen die bij elkaar gekomen waren, die waren op allerlei manieren daarover aan het denken en aan het discussiëren. En zo werd er genoemd op een gegeven moment, hè, dat het misschien wel uniek was dat wij christenen geloofden in een hemel. Maar ja, als je daar een beetje over na ging denken, dan kwam je dat ook bij de andere godsdiensten eigenlijk wel tegen. De islam kent een al-jana. En dat kun je vertalen met de tuin. Vergelijk het een beetje ons paradijs. De hindoes en boeddhisten hebben hun nirvana. Dus ja, die gedachte op zich over een hemel was niet uniek. Nou, dat God zijn eigen zoon naar de wereld had gezonden als mens. Maar ook dat zag je in een wat andere manier, op een wat andere manier zag je dat ook wel weer terug bij andere godsdiensten. Dus zo werd er gepraat en gediscussieerd, totdat C.S. Lewis, de schrijver van veel christelijke boeken, onder andere ook Narnia, binnenkwam. En hij hoorde waar de discussie zo over ging en toen zei hij, maar dat is toch eenvoudig, waarin het christendom uniek is, dat is de genade. En inderdaad, dat is het grote verschil. Van heel veel dingen kun je overeenkomsten vinden. Dat er één God is, dat geloven de moslims en de joden ook. Dat er leven na de dood is, dat vind je vrijwel bij elke religie terug. En met een beetje puzzelen kun je sommige dingen ook nog wel een beetje in elkaar schuiven. Dat is wat er dan bij het New Age gebeurt. Maar het unieke van ons, genade. De Joden geloven ergens tot op de dag van vandaag dat ze de hemel zelf moeten verdienen. En daarom zijn ze zo bezig zich aan de wet te houden. Want stel je toch eens voor dat je een wet overtreden hebt. En de islam stelt ook weer hun eisen. Ze moeten zich aan allerlei voorschriften houden. Ze moeten 5 keer per dag bidden. Moeten geld geven aan de armen, vasten met Ramadan. Oosterse religies, dat lijkt dan misschien heel anders en veel vrijer, maar die hebben ook weer allerlei voorwaarden en eisen waar je aan moet voldoen. Je moet allerlei technieken aanleren, je gevoel misschien leren uitschakelen, zelf opklimmen tot grotere hoogte. Op zich is het eigenlijk best wel logisch dat godsdiensten niet zoveel hebben met genade. Want als je erover na gaat denken, eigenlijk past dat niet zo bij ons. Zit dat niet zo ingeprogrammeerd. Ik denk alleen maar aan onze spreekwoorden. Voor wat? Hoort wat? Oké. Wie niet werkt, zou ook niet eten, nee. En voor niets gaat de zon op. En voor de rest mag je betalen. Weet er iemand nog een? Ik kan niet helemaal verstaan. Wat werd daar gezegd? Oh ja. Ja, dat klopt ook al. Ja. Ja, wat hebben we eigenlijk geleerd door schade en schande? Als mensen ons iets zomaar willen geven, dan zit er altijd wel een luchtje aan. Hè, als je toch gebeld wordt met iemand van ik heb iets, een fantastische aanbieding voor u, wat denk je dan? Of iemand staat aan de deur en die wil je iets verkopen. Ik kan me nog herinneren, een aantal jaar geleden kreeg ik een kerstpakket hier van school. En ik maakte het open en er zat bovenop een gouden envelop van de postcode loterij. zomaar een gratis lot. Dus, nou ja, normaal speel ik niet mee, maar ik denk, ja, dit kan ik, nou ja, dat ga ik wel doen. Dus je moest alleen even activeren op internet. Dus toen ik dat lot wilde activeren, zag ik ook dat het hokje, dat ik lid werd van de postcode loterij, ook aangevinkt stond. Dus dat wilde ik uit wegklikken. Gewoon niet. Nee. Ik vond het zo gemeen eigenlijk. Nou, later bleek mijn school er ook helemaal niks van te weten. Maar zo werken die dingen. Eigenlijk is het best wel logisch dat wij niet zoveel hebben met genade. Het komt nou gewoon niet overeen met de ervaring die we elke dag hebben. Of mensen willen aan ons verdienen. Ja, of we willen er zelf beter van worden. En van de andere kant, als iemand je nou zomaar iets geeft, iets groots, hoe voelt dat? Is dat fijn? Iemand zomaar zegt, nou, hier heb je 100 euro, doe er maar mee wat je wil. Ik weet nog een tijd geleden dat ik moest hier op school blijven en... een collega ging even wat eten halen en zei, zal ik voor jou ook wat meenemen? Ik zeg, ja, prima. En ik zei, wat kost dat? En dat hij zei, van, nou, dat geeft niks. Dat is goed zo. En wat denk je dan? Dan denk je... Wat dacht ik?
Ik voel me beluisterd.
Nee, dat niet. Nee, het was goed. Het was lekker eten. Dus dat was... Maar, ja, oké. Okay. Maar ik dacht zelf... En misschien herken je het, dat moet ik wel onthouden. Want als er een keer een andere avond is, dan moet ik het wel weer terug doen. Ja, zo werkt dat. En als je nu al die dingen bedenkt, dan snap je ook dat mensen moeite hadden met Jezus. Want eigenlijk, alles wat hij deed, had eigenlijk met genade te maken. Niet dat er veel teksten in de Bijbel staan waarbij hij het woord letterlijk noemt. Ik ken eerlijk gezegd zelfs geen één tekst waarin Jezus het woord genade noemt. Maar ja, alles wat hij deed was doortrokken van genade. Neem alleen al de eerste toespraak, de preek zeg maar, die hij voor mensen houdt in Nazareth. En dan zegt hij, de geest des Heren is op mij, daarom... dat hij mij gezalfd heeft om aan armen het evangelie te brengen. En hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen. En aan blinden het gezicht om verbrokenen heen te zenden in vrijheid. Om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Daarna sloot hij het boek, gaf het aan de dienaar terug en ging zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem gericht. En hij begon tot hen te zeggen... Heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld. En alle betuigden hun instemming met hem en verwonderden zich over de woorden van genade die van zijn lippen kwamen. En dit was precies wat Jezus daarna ging doen. Aan armen bracht hij de goede boodschap. En hij vertelde dat God van ze hield... Hij ging naar mensen die verbroken waren, kapot gemaakt. En hij gaf ze het leven terug. Een prostituee, door iedereen geminacht, werd een van zijn trouwste volgelingen. Melaatse, door iedereen gemeden. Jezus raakte ze aan. Hij was zo vol genade. Maar de mensen die aan de goede kant stonden, die konden daar niks mee. Die hadden daar niks mee. Jezus, wat doe je eigenlijk bij die mensen? Wat wil je nou met die mensen bereiken? Daar is niks te halen, daar is geen eer te behalen, geen geld. En denk nou ook eens aan de verhalen die Jezus vertelde. Die vielen ook lang niet allemaal in goede aarde. De goede gelovigen voelden zich aangevallen. En terecht. Denk maar eens aan het verhaal van de verloren zoon. Jullie kennen het zeker. Nog even heel kort. Een vader heeft 2 zoons. En de oudste is zo'n knaap die altijd hard aan het werk voor zijn vader. Komt nooit te laat, is trouw. En de jongste is in alles het tegenbeeld. Hij neemt voordat zijn vader gestorven is, alvast de erfenis maar op. Gaat naar een ander land. Ja, alles erdoor. Met uitgaan, drinken. Contacten met vrouwen. En als alles dan op is, dan komt hij als een zwerver weer thuis. Wat doet die vader dan? Hij valt hem om de hals. Viert feest. Geeft hem nieuwe kleren. Mijn zoon is weer thuis. Kun je je voorstellen, als je erover na gaat denken in dat verhaal, hè, dat die oudste zoon boos is? Het is toch de omgekeerde wereld? Dat feest had voor hem moeten zijn en niet voor die lapswans van zijn broer. En die vader had tegen zijn broer moeten zeggen, wat kom je hier doen? Je hebt mijn geld afgenomen. Je hebt slechte dingen gedaan, je stinkt. Ik wil je nooit meer zien. Ik wil niks meer met je te maken hebben. Dat was toch eerlijk geweest? Dan was het verhaal goed afgelopen. Maar Jezus laat het verhaal dus heel anders eindigen. En wij kennen het verhaal en wij vinden dat misschien mooi. Maar de mensen, heel veel mensen die het toen hoorden, konden daar niks mee. Dat is toch niet eerlijk? Dat is toch niet rechtvaardig? Nog een ander verhaal van Jezus. En dan moet je eens kijken, luisteren met de oren van, is het eerlijk? Is het eerlijk? Het is met het koninkrijk, het staat in Matteüs 20. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het ochtendgloren op uittrok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. Nadat met de arbeiders een dagloon van de denarii overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. 3 uur later trok hij er opnieuw op uit. Toen hij andere werklozen op het marktplein zag staan, zei hij ook tegen hen, ga jullie ook maar naar de wijngaard. De betaling zal rechtvaardig zijn. En ze gingen erheen. En rond het middaguur ging hij nogmaals op uit en 3 uur later weer en handelde als tevoren. Toen hij tegen het 11e uur van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje aan dat er nog steeds stond. Hij vroeg hen, waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk? Niemand wilde ons in dienst nemen, antwoordden ze. Hij zei hun, ga jullie ook maar naar de wijngaard. En toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester, roep de arbeiders bij elkaar en betaal hun het loon uit. En begin erbij met de laatste en eindig met de eerste. En zij die er vanaf het 11e uur waren, kwamen naar voren en kregen ieder 1 denari. Toen zij die als eerste waren gekomen naar voren stapten, dachten ze dat ze wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die 1 denari. Toen ze die in handen hadden, gingen ze bij de landheer hun beklag doen. Die laatste hebben 1 uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden. Hij gaf een van hen ten antwoord, beste man, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van 1 denari? Neem dan aan wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatste nu eenmaal hetzelfde betalen als aan jou. Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het kwaad bloed dat ik goed ben. Zet het kwaad bloed dat ik goed ben. Is dit eerlijk? Is het eerlijk? Is dit rechtvaardig? Dan wel.
Maar in het begin staat er een andere tekst. Daar wordt de denari niet genoemd.
Oké.
Alleen wat u toekomt.
Ja. Maar als wij dat, het klopt hoor, maar als wij nou de hele dag zouden hebben gewerkt, zouden wij het eerlijk hebben gevonden? Het voelt niet eerlijk. Eigenlijk gaat dit tegen ons rechtvaardigheidsgevoel in. En wat zo vaak gebeurt, en wat wij dan misschien ook wel willen, wij willen dan toch God ergens wel ter verantwoording roepen. Weet je, laat ik het heel duidelijk zeggen, misschien klinkt dat raar, maar wij vinden genade niet eerlijk. Als we hard hebben gewerkt, ook op ons werk, laat ik het maar gewoon heel makkelijk maken, dan willen we graag dat dat gezien wordt. Dan vinden we logisch dat we daarvoor meer krijgen dan iemand die veel minder doet. En als een ander fout is geweest, dan willen we wel dat die gestraft wordt. Het boontje komt om zijn loontje, om nogmaals een spreekwoord te noemen. Jezus zegt, mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het kwaad bloed dat ik goed ben. Ja, weet je, als het erop aankomt, als het om onszelf aangaat, dan zijn we daar boos over. Genade is niet logisch. Genade gaat tegen ons gevoel van rechtvaardigheid in. En ik geloof precies dat het daarom ook het unieke is van het christelijk geloof. Of tenminste, het zou moeten zijn. De islam, het boeddhisme, hindoeïsme borduren voort op dingen van beneden. Op dingen die we als mens zelf kunnen beredeneren. Maar wat Jezus vertelt, dat komt van boven. Dat is in geen mensenhart opgekomen. Genade is het verschil. Genade is ook het enige dat verschil kan maken. Ik las een tijd geleden in een boek over een familie. En er werden meerdere generaties in beschreven. Het is echt gebeurd. En eigenlijk is het ook niet zo'n raar verhaal, want dit soort verhalen kom je voortdurend tegen. In 1898 werd Daisy geboren in een groot gezin. Ze was het achtste kind. En haar vader verdiende nauwelijks geld genoeg om eten te kunnen kopen. Een probleem dat nog veel groter werd toen hij aan de drank raakte. En als hij gedronken had, dan sloeg hij de kinderen dwars door de kamer. Daisy groeide op in grote verbittering. En ze haatte haar vader zo diep voor alles wat hij hun had aangedaan. En toen ze uit huis ging, besloot ze die man, ze noemde haar vader die man, besloot ze dat ze hem nooit meer wilde zien. En inderdaad, nooit zou ze nog één woord met hem spreken. Maar haar vader kwam tot geloof. Hij liet de drank staan. En ging zo al zijn kinderen langs om vergeving te vragen. En natuurlijk vonden ze dat moeilijk en konden ze eerst niet voorstellen dat hun vader veranderd was. Maar toen dat bleef, kwam er langzamerhand herstel in al die gezinnen. Behalve bij Daisy. Ze kon de pijn die haar was aangedaan, kon ze niet loslaten. Daisy kreeg op haar beurt ook kinderen. En ze had zich plechtig voorgenomen om anders te zijn dan haar vader. En inderdaad, ze raakte nooit een druppel drank aan. Maar op een andere manier nam ze alle pijn toch mee in de opvoeding. En als het dan niet liep zoals zij wou en als het dan haar een beetje uit de handen liep, dan begon ze te schreeuwen en dan riep ze dingen als: waarom heb ik jullie stomme kinderen eigenlijk gekregen? En als ze boos werd, dan werd er ook geslagen. Margaret, haar dochter, die het allemaal ook weer meekreeg, besloot het anders aan te pakken dan haar moeder. Ze gaf op haar beurt de kinderen meer vrijheid. Een soort reactie erop, te veel. En toen die in de puberteit kwamen, had zij het ook niet meer in de hand. En zo ook zij reageerde haar spanning weer af op de kinderen. Michael, die in de jaren 60, 16 werd, begon zich daardoor steeds meer af te zetten. Hij liet zijn haar groeien, kwam aan de drugs. En toen dat werd ontdekt, werd hij het huis uitgezet. Er volgden nog wat meer dingen. En uiteindelijk zei Margaret tegen hem in de driftbui: ik wil je nooit meer zien. Hij is ook nooit meer thuis geweest. Het leven van Michael liep op zijn beurt ook weer vast. na twee relaties en een huwelijk, dat ook weer op een echtscheiding uitdraaide, had hij tegen zijn ex-vrouw gezegd, ik wil jou nooit meer zien. Ik wil jou nooit meer zien. Ik wil jou nooit meer zien. Een uitspraak die door alle generaties heen dendert. Zo'n 100 jaar geleden had zijn grootmoeder tegen zijn overgrootvader geroepen. Weet je, als er geen genade is, dan zijn dit de gevolgen. Als een giftig, reukloos gas gaat het heel ongemerkt en stil en dodelijk haar gang. Als er geen genade is, dan worden er muren opgetrokken die niemand meer kan doorbreken. Dan moet je je toch even voorstellen, als je al die generaties zo voor je ziet en alle pijn en ellende die steeds weer doorgaat, wat zou het een verschil hebben gemaakt als Daisy toen haar vader had kunnen vergeven? En dan was die keten van pijn en haat misschien wel doorbroken. Dan hadden die generaties na haar een ander leven gehad. Moet je gewoon eens dromen, hè? Hoe zou de wereld eruit zien als er genade zou zijn? Als er genade was geweest in Bosnië, in Kosovo, in Servië. Dat al die doden er niet waren geweest. Dat die jongens van ons die er naartoe gestuurd waren, niet dit allemaal hadden moeten meemaken. Als er toch genade zou zijn in Syrië, in Irak, tussen Joden en Palestijnen. En dat al die bomaanslagen niet zouden gebeuren. Dat die eindeloze keten van pijn en haat doorbroken zou worden. Van jij hebt mijn pijn gedaan, dus ik doe jouw pijn, oog om oog, tand om tand. Wat zou de wereld anders zijn als er genade zou zijn? Genade maakt zo'n verschil. Dat is ook het enige wat verschil kan maken. Nog een waar gebeurd verhaal. Het is Mary Carr vertelt over het huwelijk van haar oom. Op een dag kreeg ze ruzie om een pak suiker. Het is echt waar wat ik vertel. Uiteindelijk gaat het zover dat hij de cirkelzaag pakt en het huis doormidden zaagt. En hij zet het een paar meter verderop, weer zijn helft weer in elkaar. En twee keer zijkanten worden met platen dichtgetimmerd. En de rest van hun leven leven ze als gescheiden mensen. Weet je, ook in je huwelijk maakt genade het verschil. Ik weet niet of je wel eens een marriage course hebt gedaan. Een huwelijkscursus. Ja, als je nou ruzie hebt, hè, en jij bent begonnen, wat moet je dan doen? Wat moet je dan doen? Jullie hebben wel problemen, zie ik. Ja? Ja. Mooi. Heel goed, heel goed. Maar weet je, als jij de fout in gaat, dan is het zo belangrijk, hè, dat je naar die ander toe gaat. En inderdaad zegt, het spijt me, dat ik nooit moet doen.
Ik heb de cursus ook gedaan.
Ja.
En wij hebben geleerd, de ander uitnemen en de achtergrond zelf.
Mooi. Ja. Ja, zo. Mooi is dat. Dan kijk je ook anders naar jezelf, hè. Dan zie je ook uitnemende achter dan jezelf. Maar wat moet je nou doen, hè? Want je hebt de cursus ook gevolgd, dus jij mag niks zeggen. Maar wat moet je nou doen als die ander nou begonnen is dan? Wat moet je dan doen?
Kun je altijd een keer attenderen om ze eigenlijk zo moeten doen?
Ja. Zou je niet eens een keer naar mij toekomen? Zo? Wat moet je nou doen als die ander nou begonnen is? Dan moet je ook gaan praten, ja. Ja. Ja.
En daar
Ja.
Als je 's morgens wakker bent en je kijkt elkaar aan, dan zei je: fijn dat je weer wakker bent en dat je er bent.
Ja, mooi. Ja. Dat is belangrijk, hè? Weet je, je kunt natuurlijk altijd wachten op die ander die komt. Maar misschien moet je zelf de stap maar gewoon zetten. En dan maakt het niet zoveel uit misschien wie begonnen is. Maar dat gat wat er dan is, dat je dat weer overbrugt. Weet je, genade ook in je huwelijk maakt dat zo ontzettend veel uit. Dat je de ander ook weer ruimte geeft om opnieuw te beginnen. En dan hoeft het niet makkelijk te zijn. Er kan best wel iets gebeurd zijn wat je een plek moet geven. En toch dat je elkaar die ruimte geeft. Genade is niet gewoon. Genade vinden wij niet logisch. En dat komt omdat genade van boven komt. Het, zoals geschreven staat, wat het oog niet heeft gezien. En wat het oor niet heeft gehoord. Wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem lief heeft. God heeft ervoor gekozen om als eerste naar ons, als eerste naar jou toe te komen. Hij heeft niet gewacht hoor, tot wij eenmaal zover waren of dat wij goed genoeg zouden zijn. Of hij heeft als eerste de stap gezet. Hij is naar ons toegekomen en hij heeft zijn hand uitgestoken en zegt tegen ons en tegen jou: ik wil jou graag vergeven. En weet je wat mijn genade is? Weet je wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord? Weet je wat in geen mensenhart is opgekomen? Dat staat hier een paar versen voor, als je naar boven gaat kijken. Jezus Christus en die gekruisigd. Jezus heeft ons niet alleen willen leren wat genade is. Hij is ons genade geweest. Hij heeft geweten wat onze schuld was. En hij heeft besloten om zijn leven daarvoor te geven. En wat het unieke is aan het christendom, dat is heel eenvoudig. Dat is die genade aannemen. Er is niets waar zoveel kracht van uitgaat. Alles wat tussen mensen, tussen volken, wat binnen gemeentes fout gaat. Alleen als er vergeving is, alleen als er genade is. Dan kan die keten van pijn en haat doorbroken worden. Nou, alles wat nog steeds pijn doet misschien in jouw leven. Ik weet niet hè, wat je op dit moment met je meedraagt. En je kunt misschien terecht. Je kunt terecht boos zijn. Er kan jouw onrecht zijn aangedaan. Laat dat duidelijk zijn. Je kunt terecht boos zijn. Maar wat ga je ermee doen? En je kunt natuurlijk besluiten om het gewoon weer met je mee te nemen. Van ja, dat is mijn keuze. Alleen, je moet beseffen dat je dat niet alleen doet voor jezelf. Maar dat het gevolgen kan hebben voor jouw kinderen. Als je kinderen mag hebben, voor de mensen die erna komen. Dat kan generaties lang doorgaan. Maar je kunt dus ook besluiten om het hier te laten. En het kan in Gods kracht dat je zegt: God, dit heeft mij lang genoeg bezig gehouden. Heer, ik wil in die genade gaan staan. Wilt u mij de kracht geven om te vergeven? Als er vergeving is, als er genade is, dan zal er genezing zijn. En ik hoop zo dat dit werkelijkheid mag worden in jouw leven. Ik zag nog een tijd te denken. Hoe sluit ik deze preek nou af? En toen denk ik, eigenlijk is het heel eenvoudig. Ik wil afsluiten met de laatste woorden van de Bijbel. Als alles geschreven is en alles gezegd is, dan zijn dit de woorden waar Gods woord mee eindigt. Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ja, ik kom spoedig. Amen. Kom, Heere Jezus. En dan de allerlaatste woorden van de Bijbel. De genade van onze Heere Jezus zij met u allen. Amen.